En als je eenmaal dan op die topplek zit, dan gaat het veel meer over wie ben je.
Ja.
Dan maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je doet. Het gaat veel meer over de vraag wie ben je. En ja, dan is het natuurlijk wel handig als je daar al iets van werk in hebt gedaan. En dan, dus als jij weet wie je als vader bent, dan gaat je het absoluut helpen om ook op zo'n leiderschapsplek. Ja. En wat ook interessant is, is dat natuurlijk, zeker als je meerdere kinderen hebt. Kijk, wat je bij het ene kind, hoe je je opstelt als vader, dat kan natuurlijk anders zijn dan hoe je het bij een andere kind opstelt als vader. Want ik zeg ook altijd, en dat is wel een parallel, binnen mijn eigen bedrijf, ik behandel mensen gelijk door ze ongelijk te behandelen.
Ze kunnen met jou leren voor later. En je bent heel leuk.
Eerst vragen en dan klagen. Eerst kijken en dan zeiken. 1, 2, 3.
Ja, dames en heren, goedemiddag hier deze maandagmiddag. Dit is de podcast van My Daddy Talks en mijn naam is Meindert van Winsen. Vanuit het altijd pittoreske Zwitserland nemen we vandaag live een podcast op Clubhouse. Het is een vrij mannelijke podcast, moet ik zeggen, over persoonlijk leiderschap thuis. Met je gezin, je kinderen en je partner. Ik zeg maar altijd op de thuisvloer, zeg maar, als het ware. Mijn gasten van vandaag zijn er niet één, maar zijn er twee. Dus dat is niemand minder dan Paul Zonneveld en Casper Jones. Goedemiddag, heren.
Goedemiddag, Meijer.
Ja, goedemiddag, wat gek dat jullie hier zijn. De aanleiding eigenlijk voor vandaag was een reactie van Casper tijdens een interview wat we hadden, Casper. Dus ik heb natuurlijk altijd die metafoor van het leiderschap en het ouderschap. En Casper die had daar wat kritiek op. En die zei van ja, je manager moet niet altijd als een vader voor je zijn. Want dat werkt namelijk niet in die fontein van Els Stijn. Dat gaat over systemisch denken. En dat triggerde mij enorm, omdat het voor mijn gevoel eigenlijk nog wat te makkelijk gaat, die hele metafoor. Iedereen gaat daar wat te makkelijk in mee. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga een expert op zoek naar een expert over systemisch denken. En Paul Zonneveld is bereid om hier met ons vandaag over te praten en de diepte in te duiken. Om te kijken, hoe kunnen we die metafoor, leiderschap en ouderschap, hoe kunnen we daar systemisch naar kijken? En waar gaat die op en waar gaat het scheef? Dus dat is een beetje de achtergrond van vandaag. Misschien is het leuk om eerst even een korte introductie te doen van de twee mannen met wie ik vandaag praat. Dus laten we met Paul beginnen. Paul, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Vertel eens, je vertelde even de inleiding, je bent de vader van twee, 23 jaar en 26, al het huis uit. Wat is verder jou, waar verdien jij je brood mee?
Momenteel veel online, maar ik ben executive coach en ik help ook organisaties om veranderingstrajecten door te gaan, transformatietrajecten. En daarin ben ik gespecialiseerd om te kijken naar systemische intelligentie, dus de diepere onderstroom in organisaties, die allemaal symptomen aan de bovenkant geven. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in de diepere patronen in een organisatie? En daar ben ik nu al zo'n 20, 25 jaar actief in. Dus vandaar ook mijn interesse toen jij die vraag had van ouderschap en leiderschap. Toen dacht ik, ja, wacht even, er zijn nog wel verschillen.
Ja.
Dus ja. Leuk om daar vanmiddag een gesprek over op te nemen.
Ja, te gek. Nou, hartstikke fijn dat je er bent. Helder wat je doet. Casper, kan jij even kort aangeven waar jij zit en hoe jij in de wedstrijd staat?
Ja, dankjewel Meindert. Ik ben notaris en tevens managing partner van mijn eigen kantoor. En wij werken met een man of 80, 90. Dus sinds een jaar of 10 zit ik in de directie. En eigenlijk vanaf dag 1 heb ik altijd gezegd, laat mij maar talentmanagement doen. De rest mag nadenken over getallen en over andere dingen. Zeg maar meer de harde kant van het bedrijf. En ik doe meer de zachte kant. Ook vanuit de filosofie dat als die zachte kant op orde is, dan hoef je helemaal niet meer naar die harde kant te kijken. En dat heeft eigenlijk ertoe geleid dat ik heel veel bezig ben. Zowel binnen mijn bedrijf, maar inmiddels ook wel buiten mijn bedrijf. Met teams. Met hoe krijg je flow in een team. Er komt natuurlijk leiderschap bij kijken en ook andere aspecten. Dus dat is, daar ligt mij ook in mijn natuurlijke interesse. En ook boek van Els Stijn, ik ook gelezen over systemen. Dus systemisch denken is ook iets wat ik niet professioneel doe, maar wel meeneem in het opbouwen van teams. Dus dat zitten zeker raakvlakken.
Ja, wat goed. Dus, Dus we hebben eigenlijk iemand uit de praktijk, Casper, die echt die transitie ook wel heeft doorgemaakt in zijn eigen bedrijf, doorgevoerd zelf. En we hebben een expert op het gebied van systemische intelligentie, hoorde ik je zeggen, Paul. Dus daar zit een heel mooi overlap. En Casper, misschien is het wel leuk om met jou te beginnen, want jij bent ook de aanleiding dat we hier met z'n drieën zitten. Even kijken, dus jij zei, volgens mij, als ik het me goed herinner, zei je vooral, een manager moet echt niet je vader zijn, hoor. Dat is echt verkeerd gedacht, mijnder. Klopt dat?
Ja, nou, zeker. Kijk, als ik het even terugbreng naar mijn eigen bedrijf en mijn eigen ervaringen. Ja. Toen kwam ik een jaar of 10 geleden in de directie. En dat was natuurlijk een soort een modus operandi, hoe we werkten daar. En dat was al vrij snel, kreeg ik als voorbeeld allerlei briefjes op mijn bureau die ik moest tekenen als directeur. En ik, na twee briefjes dacht ik, er gebeuren hier twee dingen. Ik haal heel veel energie weg bij de mensen die er echt verstand van hebben. Want ik ga het niet meer lezen. Als de mensen er verstand van hebben, dan zet ik gewoon mijn handtekening. Maar ik voeg niet zoveel toe, want ik lees het toch niet. En omgekeerd, de mensen die er eigenlijk verantwoordelijk voor zouden moeten zijn, zetten geen handtekening. Dus we gaan al die briefjes terugsturen en mensen mogen dat gewoon zelf gaan tekenen. Ik ben heel erg gewoon het daar laten waar het hoort te zijn, zeg maar. En niet een extra laag creëren als het niet nodig is. Hè. Ik zie mijn rol als directeur veel meer gaan over de grotere strategie en de grotere visie. Maar in de operatie heb ik sowieso niet zoveel met laat zeggen, de term leidinggevende. Nee. Ik heb al tegen jou gezegd, iedereen is werkgever-nemer. Want iedereen in een bedrijf geeft en neemt werk. Of je nou receptioniste bent of de baas. Iedereen heeft wat te geven en wat te nemen. En laten we vooral een energie creëren waarin dat gewoon normaal is.
Hoe ik dat zie als vader ten opzichte van mijn kinderen, is dat het bij mij ook een traject is van verantwoordelijkheid overdragen. En naarmate ze ouder worden, op basis van hun leeftijd, kan ik steeds meer kleine verantwoordelijkheidjes overdragen naar ze. En dat willen ze ook heel graag, want ze willen graag alles zelf doen. Dus, en jij zegt, dat heb jij met die briefjes heel erg gedaan, een mooi voorbeeld. Dus jij bent er meteen in doorgegaan. Paul, kan jij daar eens jouw licht op schijnen? Van, waarin ik nog een beetje hopeloos probeer te overeind te houden, dat die parallel misschien toch wel nog wel hout snijdt. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ik denk dat je even dan terug moet naar de basis. En als je kijkt naar een familiesysteem. Een familiesysteem is niet hetzelfde als een organisatie. Systeem. En ook al zijn we allemaal opgegroeid in systemen, hè, dus een kind met in ieder geval één ouder, maar vaak waren er twee ouders die er aanwezig waren en dan eventueel nog broertjes en zusjes. Dus we zijn met de paplepel, is dat systemische waarnemen, dat besef daarop, wat vaak wel onbewust is, dat kennen we. En een familiesysteem rolt eigenlijk altijd door. En de uitwisseling in een familiesysteem hebben we ontdekt, is dat de ouders geven en de kinderen nemen. Dus de kinderen ontvangen, de kinderen pakken wat handig voor ze is. En daardoor leren ze. En als ze genomen hebben wat er te nemen was, dan gaan ze het huis uit.
Dat is dus die fontein, hè? Dus dat die fontein van boven naar beneden stroomt. Dat vertelde Casper mij ook. En die zegt van ja, als ouder geven we en als kind hebben we eigenlijk alleen maar te nemen. En je kan niet verwachten dat die kinderen teruggeven. Dat is heel helder.
Nee, dat is in principe niet de bedoeling. Misschien komt daar later nog wel een vraag over. Dan kijken we daar wel even naar. Want daar komen meestal wel vragen over als we dat zo stellen. Een organisatiesysteem is heel anders. Daar heeft iemand ooit de oprichting gedaan. Die heeft al gegeven, die heeft energie erin gestoken. Die heeft de start gemaakt. Die heeft mogelijk ook financiën toegevoegd. Dus als je daar toetreedt als medewerker, dan heb je weliswaar een vergelijkbare verhouding als een kind naar een ouder. He, dus je hebt verantwoording, ben je schuldig aan de eigenaren van de oprichter. Alleen jij wordt geacht eerst ook terug te geven of daar een soort balans in te creëren. Nadat de oprichter al zijn of haar initiatief en geld en bloed, zweet en tranen heeft gegeven. Dat is ook een van de simpele redenen waarom je aan het eind van de maand betaald krijgt en niet aan het begin van de maand. Je moet eerst wat geven, dan krijg je wat terug. Dus je zit in een hele andere dynamiek En daarnaast zijn er nog allerlei andere dingen. Dat, kijk, het gebeurt wel dat we alle dynamieken die we kennen uit ons gezinsleven, waar we in opgegroeid zijn, dat we die vaak meenemen een bedrijf in. Het is alleen niet hetzelfde.
Ik heb zelf ervaren in een baan in de kassenbouw. Daar begon ik te werken en daar had ik heel sterk het gevoel dat degene die mij aannam mij als een soort van vader in dat bedrijf zou trekken. En dat hij het beste met mij voor had. Dat hij graag mij zou zien schitteren in dat bedrijf. Dat hij mij zou helpen. Dat hij de rotzooi van me weg zou houden. Net als een vader doet voor zijn kind. Om mij de omgeving te creëren waar ik kon uitbloeien tot een succesvol werknemer in dat bedrijf. Dat idee als werknemer onder een manager van als ik nou, als mijn manager als een vaderfiguur voor me voelt, dan voel ik me daar prettig en veilig in. Want dan weet ik dat hij het beste met me voor heeft. Daar gaan toch wel wat dingen gelijk.
Nou, dan heb jij een goede vader gehad. Ja, als dat jouw beeld ook is. Er zijn ook een heleboel mensen die een afwezige vader hebben. Of die nou fysiek of mentaal afwezig was. Of een vader die zijn emoties niet zo goed kon tonen, waardoor je zelf dat voorbeeld niet hebt gehad. Als dat je manager wordt, dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal. Kijk, waar ik met je meega, is dat als een leider een veilige omgeving creëert, hè, wat we noemen psychologische veiligheid, dan kan jij zo goed mogelijk jouw talenten laten zien en dan kan je daarin groeien en bloeien. Ja. Dus als dat gebeurt, dat is prima. Als je dat ook als vader doet, is dat prima. Maar dat wil niet zeggen dat het één op één overdraagbaar is. Daar gaat het veel meer over. Ben je bewust van wat je doet en wat degene die bij je opgroeien als kinderen of die bij je werken als medewerkers, wat die nodig hebben om hun talenten tot bloei te laten komen. Maar dat is een andere insteek.
Dus de eerste wat je zegt, dus dan had ik een goede vader. Dat is interessant, maar dat is natuurlijk, dat is wel een beetje de uitgangspositie van ons gesprek. Van als we, dus het is heel erg persoonsgebonden. Het is heel afhankelijk van je eigen achtergrond en je eigen ervaring met je vader. Maar de uitgangspositie zou je kunnen zeggen is wel eentje van, oké, hoe ziet een, ik vind het woord goed altijd een beetje vervelend, maar hoe ziet een goede vader eruit? En dat is dan de rolfiguur die je boven je zou willen zien in een bedrijf als manager. Zo zou ik het dan interpreteren.
Ja, maar dan ga ik wel voor een groot deel met je mee. Maar dan gaat het dus heel erg over, is de persoon die die rol invult, is die zich heel bewust van het effect van zijn eigen gedrag? Is die zich bewust van wat hij zelf of zij zelf meeneemt uit haar eigen systeem? Want het is natuurlijk ook niet zo dat als jij zelf, noem het maar, een moeilijke jeugd hebt gehad, dat je dan je medewerkers alleen maar gaat lopen pleasen. Want dat werkt ook weer niet. Dus het gaat wel degelijk over bewustzijn en bewust worden om dan te kunnen doen wat er nodig is. Het is alleen niet één op één overzetbaar.
Ik denk ook dat de valkuil ook is daarin, is inderdaad dat je een soort, dat die manager heel erg, inderdaad, zoals Paul ook zegt, een beetje pleaser of een beetje de hero is. Hè? Een beetje altijd de problemen oplost van, laat zeggen, de werknemer. Dat is natuurlijk ook geen gezonde relatie.
In mijn verhouding met mijn kinderen probeer ik zo min mogelijk problemen voor hun op te lossen. En ik probeer hen zoveel mogelijk in een situatie te zetten waarin zij hun eigen problemen oplossen. En dat ik, als dat niet lukt en gefrustrerend wordt, dat ik die emoties vervolgens accepteer en er ben voor ze. Maar dat ze zoveel mogelijk dat zelf oplossen. En ook als, kijk, mijn vader, die was niet zo met die emoties. Daar hebben we het ook wel in het voorgesprek over gehad. De emoties waren bij ons meer een lastige situatie in het gezin. Vrij traditioneel bij veel van onze generatie, denk ik. Maar maar wat hij wel heel sterk had, hij wilde wel graag dat het mij beter voor de wind ging dan van hemzelf, zeg maar. Dus, en als je dat doortrekt als een manager, dan zou het beste succes voor een manager zijn als die als een vader acteert, dat hij zijn team en mensen in zijn team promotie kan laten maken. Want dat is het mooiste wat er kan gebeuren.
Ja, nee, maar ik denk ook, wat ik net vertelde, is wat meer wat ik in de praktijk zie. Maar ik ben met je eens, als je als de ideale vader, om zo maar te zijn, om zo maar te zeggen, dat gelijkenissen heeft met een goede manager. Dat is absoluut zo. Alleen ik merk aan mezelf, als je dat zo één op één benoemt, energetisch of zo, bij mij dat iets niet goed gaat. Zeg maar, ja. Ik voel gewoon, ja. Het klopt niet, ik snap wat je bedoelt. Dus op een mentaal niveau kan ik er heel goed mee. Op een energetisch niveau, emotioneel niveau, denk ik nee. Voor mij klopt het natuurlijk niet. Maar ik snap de parallellen wel, ja. Zeker.
Ja, ik begrijp wat Paul ook zegt. Je wordt aan het einde van de maand betaald. Vrij obvious, maar daarin schuilt ook een enorme verwachtingspatroon. En die fontein van Els Stijn, die is heel helder hoe dat in de familie stroomt. Dat wat van de vader is, dat is niet van de kinderen en niet van je eigen vader. Dat is jouw stuk. En zo stroomt die energie. En die energie en die stroomt niet naar boven. Dus het is inderdaad een heel krachtige metafoor. En die gaat... Nou ja, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Dus Paul, jij zegt al dat familiesysteem is echt een heel ander systeem dan die organisatie. Dat kan je daar eens op ingaan? Wat is nou het grote verschil?
Nou, ten eerste is het allergrootste verschil is dat een familiesysteem een soort natuurlijk doorgaand systeem is. En een organisatiesysteem is opgericht. Is ooit gestart door iemand. Mm-hmm. En dat betekent dat daar een systeem is wat gestart is door een oprichter. Laten we het zo maar even noemen, of een oprichter. En dat de mensen die komen werken in zo'n organisatie zijn in wezen passanten. Maar zijn geen onderdeel van het eerste systeem. Die vormen als het ware een tweede systeem wat daarbij langskomt. Een familiesysteem is alles zit erin. Je hebt een bloedband en of je nou wil of niet, je kan daar in wezen nooit uit. Je kan proberen heel ver te gaan verhuizen. En dan nog ben je onderdeel van dat familiesysteem, die bloedband. Ook al spreek je je ouders of je broers of zussen nooit meer. De uitwisseling, hè, waar we het eerst al over hadden, over die fontein, die uitwisseling in een familiesysteem is ook van boven naar beneden. De uitwisseling in een organisatiesysteem is van boven naar beneden, van beneden naar boven en naar links en rechts. Want je hebt ook nog je collega's, waar je wat voor doet en waar je weer wat voor terugkrijgt. Ja. Dus een organisatiesysteem is eigenlijk veel complexer. En als je gewend bent om alleen maar van boven naar beneden of te ontvangen of te krijgen. Je ziet soms wel de verstrikkingen, zoals we dat noemen, van familiesystemen terugkomen in organisatiesystemen. Om je een voorbeeld te geven. Als mensen overbetaald worden, dan krijgen ze en hoeven ze alleen maar te ontvangen. Hoeven ze soms dan, overbetaald betekent dat je niet evenveel doet voor wat je betaald krijgt. Nou, dat zie je hier en daar nog wel eens in organisaties. En dan krijg je dus dat mensen een soort entitlement hebben van, ja, maar dat hoor ik te krijgen. En eigenlijk stappen ze dan weer in een kindpositie ten opzichte van degene die ze betaalt. In een afhankelijkheidspositie. Maar wat je wil in een organisatie, is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En niet zich volledig afhankelijk gaan opstellen, hè, waar Casper het ook over had. Ja. Van ze komen een handtekeningetje halen.
Ja, want Casper, daar had jij het inderdaad over. Dus jij hebt jouw bedrijf, VBC Notaris, heb jij, toen jij daar managing partner wordt, heb je echt een enorme verandering teweeg gebracht. Hè? En dat heeft hiermee te maken. Klopt dat?
Ja. Het is eigenlijk echt een organisch proces. Dus ik was eerst van 2012 verantwoordelijk voor talentmanagement. Dus heel erg proberen de mensen te empoweren. Dus echt tegen de mensen te zeggen, ja, weet je wel, je draagt je eigen verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor je eigen toekomst. Want ik wilde nog heel even inhaken op wat Paul vertelde. Het verschil tussen familie en een systeem en een organisatiesysteem. Want wat ook nog wel interessant is, hè, wat Paul natuurlijk terecht zegt, uit de familie kan je niet stappen. Maar ik voer wel eens gesprekken met mensen waarbij je zegt van, ja weet je, in alle eerlijkheid, ik denk dat jij veel beter tot jouw recht komt als je naar een andere organisatie gaat. Ja. Hè? En dat, in een familie kan je dat natuurlijk, is dat lastig.
Dan heb je het beste met die werknemer voor en dan is dat een oprechte gedachte. Dus dat heeft ook wel iets heel vaderlijks in zich. Vind ik.
Nee, absoluut. Alleen de ontvanger kan natuurlijk wel op een andere manier daarnaar kijken. Dat voelt hij zich natuurlijk buitengesloten. Of voelt hij zich niet gezien of miskend. Maar nog terugkomend op jouw eerste opmerking. Ja, nee, dus wij hebben een hele geleidelijke transitie gemaakt van eigenlijk meer een cultuur wat gestoeld was op controle. Naar een cultuur dat was gestoeld op vertrouwen. En dat vergt dat je iedereen, ieder individu in dat systeem krijgt vertrouwen. Maar dat schept natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor dat individu. Wat ik ook wel eerder tegen je vertelde, is dat ook niet iedereen die nog in het oude systeem zat, kon nog mee in het nieuwe systeem. Heel veel mensen wilden ook helemaal niet mee in dat nieuwe systeem. Want die wilden eigenlijk gewoon wel de taken uitvoeren die ze kregen. Maar niet, proactief zelf nadenken van, hé, wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Het is een hele andere manier van werken geworden in de loop der jaren.
Ontzettend intrigerend, want ik denk als je een survey zou doen, hè, wat heb je liever, een bedrijf werken met maximale controle of in een bedrijf werken van maximaal vertrouwen? Ik zweer het je dat de meeste mensen kiezen voor dat vertrouwen, toch? Dat is toch waar. En dan toch heb jij het doorgevoerd en ervaar je dat heel veel mensen zijn weggegaan.
Ja, ja. Maar ik heb ook ontdekt, Meinert, en dan misschien kan Paul er ook iets over zeggen. Kijk, uiteindelijk, de grootste onderdrukker van jezelf ben jezelf. Mm. Dus wij als mensen onderdrukken onszelf. En als een ander dat doet, hè, dus als jij in een patroon zit van jezelf onderdrukken, ja, als een ander dat doet, vind je dat eigenlijk ook wel prima. Sterker nog, als hij dat doet op een manier waar jij van denkt van, nou, ik zit in een ritme, ik heb mijn regelmaat, ik krijg mijn paycheck iedere maand. Dat vind ik eigenlijk gewoon een hele. Dat is voor mij veiligheid. Ja, dan past zeg maar de externe, ik noem het even heel grof, onderdrukking, past prima in die constellatie, zeg maar. En ik merkte dat wat ik creëerde was voor heel veel mensen onveiligheid. Want die moesten in één keer zelf gaan nadenken. Dus dat ritme waar ze in zaten, werden ze uitgehaald. En een aantal die gingen floreren, die gingen bloeien, maar een aantal die werden uit het lood geslagen. Ja, dat is een beetje wat er dan gebeurt.
Hoe zal het, je zegt, jij creëerde onveiligheid. Ik denk dat heel veel veiligheid en onveiligheid te maken heeft met je salaris. En dus je wil financiële stabiliteit voor thuisfront of zoiets. Heb je daar ook expliciet dingen in veranderd?
Nou, kijk, onveiligheid en veiligheid zijn voor mij is heel subjectief. He, dus het kan ook met je patronen met je vader en je moeder te maken hebben of dingen die je in jeugd hebt meegemaakt. Maar ik zeg altijd, als je mij als een vogeltje in een kooi stopt, dat voelt voor mij heel onveilig, want ik wil vliegen. Mm-hmm. Maar voor een ander, als je de kooi weghaalt, is voor een ander voelt dat heel onveilig. Dus als je tegen iemand zegt van, ik geef als voorbeeld met die briefjes, dat dan iedere dag iemand aan mijn bureau stond van, mag ik een vis? En na 2 dagen dacht ik van vissen geven, weet je wat, ik ga jou helpen vissen. Waarbij die ander zegt, ja, maar wacht eens even, ik wil helemaal niet vissen. Ik wil iedere dag een vis. Ja, ja. Dat voelt voor iemand heel onveilig, dat je die ander wil gaan leren vissen. Dat voelt voor die persoon onveilig. Dus die gaat dan op zoek naar een organisatie, een cultuur, waarbij die gewoon iedere dag een vis krijgt. Wat prima is. Ja. En dat is natuurlijk ook het mooie aan het hebben van heel veel verschillende soorten organisaties, dat je gewoon zelf kan zoeken wat bij je past.
Ja. Ja, maar dat klinkt dan toch ook weer heel erg vaderlijk. Dus dat jij als eigenaar van dit bedrijf heel bewust ook mensen helpt om hun de plek te gunnen waar ze het liefst werken. En Casper, jij zelf, je bent wel benieuwd hoe Paul daar naar keek. Waar was je precies benieuwd naar? In...
Nou, dat van jezelf onderdrukken. Want dat zie je ook terug. Het is natuurlijk een heel belangrijk thema in leiderschap. Persoonlijk leiderschap, maar ook systemisch leiderschap.
Ja, Paul.
Ja. Ik heb straks nog een leuke vraag voor jou trouwens, Meindert, over het starten van dit hele thema. Ja, zelf onderdrukken, weet je, dat doen we niet bewust. Dat doen we niet omdat we dat graag willen. Dat is vaak omdat we gewoon geen bewustzijn hebben op onze eigen patronen. En om je een voorbeeld te geven van mezelf, mijn emotionele band met mijn vader was niet altijd even makkelijk, laat ik het zo noemen. Dat wist ik wel. Ik wist alleen niet welke patronen ik daardoor zelf ontwikkeld had, bijvoorbeeld in mijn werk. En ik wilde mijn talenten maximaal kunnen benutten, maar ik liep mezelf in de weg. Want wat ik deed, zodra ik iets goeds had gedaan in mijn eerste banen, dat ik vrij vlot naar mijn manager liep en zei van, joh, kijk eens even, dit hebben we rond, deze klant hebben we binnen, dat is geregeld. En in eerste instantie was dat helemaal niet zo erg, want dan was hij op de hoogte. Maar op een gegeven moment had hij zoiets van, ja Paul, volgens mij doe jij je werk gewoon prima. Hoef je me niet iedere keer te komen vertellen. En daar stond ik een beetje van te kijken. Ik denk, ja, maar dat wil je toch weten. Ja. En op een gegeven moment tot een vriend van mij zei van, goh Paul, die luisterde zo. En die had iets meer systemische kennis op dat moment dan ik. Die zei, goh Paul, ik heb toch het gevoel dat je op de verkeerde deur aan het kloppen bent. En ik zei, hoe bedoel je op de verkeerde deur aan het kloppen bent? Hij zegt, nou, jouw manager die is toch 1 laag boven jou, hè? Ik zei, ja, dat klopt. Dat is een directe verbinding. Ja, zegt hij. En hoe is jouw verhouding met je vader eigenlijk? En ik vond dat toen zo'n rare vraag. Maar eigenlijk had hij wel heel erg gelijk, waar ik later ook wel achter kwam. Dat wat ik aan het doen was, ik was proberen bij mijn manager, tot zijn ergernis, was ik de goedkeuring aan het halen die ik eigenlijk zocht bij mijn vader. Op emotioneel gebied. Nou, daarmee onderdrukte ik eigenlijk mijn eigen ontplooiing, want mijn manager begon zich, mij steeds verder van zich af te duwen. Want ik stond, nou ja, om de haverklap stond ik op zijn stoep.
Dus jij drukte je manager eigenlijk in een soort van vaderrol die hij helemaal niet wilde nemen.
Precies.
En daardoor drukte je hem eigenlijk van je af.
Precies. En dat, weet je, ik heb ooit eens een keer een klant gehad en die kreeg een nieuwe vrouwelijke manager. En binnen no time had hij ruzie. En als je dan vroeg waarover hebben jullie ruzie, dan denk je, nou, daar hoef je toch geen ruzie over te hebben. Maar toen we wat dieper gingen kijken en eens gingen vragen van, goh, hoe is je relatie met je moeder geweest? Want we hebben het ook over ouderschap natuurlijk, dus moeders die zijn er natuurlijk ook. En toen kwamen we er heel snel achter dat de relatie met zijn moeder eigenlijk een hele moeilijke was geweest.
Ja.
En op het moment dat ik een oefening met hem deed om dat beeld uit elkaar te trekken, dat hij zijn leidinggevende kon zien als voor wie ze was, en ook kon zien dat zij niet zijn moeder was, en dat klinkt natuurlijk heel, heel abstract als ik dat zo zeg, maar sommige mensen onbewust projecteren we op mensen, net zoals dat ik dat deed bij mijn manager, eigenlijk de vaderrol erop. Zo kan je dat nu ook natuurlijk met een moeder doen. Op het moment dat dat helder voor hem werd, en hij daarna middels een oefening dat anders kon gaan zien, toen was die frictie met zijn manager was ineens opgelost.
Ja.
Dus daarin, we houden onszelf tegen. We zijn ons vaak niet bewust van welke patronen we hebben ontwikkeld. En waardoor we proberen het familiesysteem wat we kennen van binnen en van buiten en in onze genen bij wijze van spreken, om daar of een compensatie of een herhaling voor te creëren in onze werksituatie.
Ja.
En als je dat doet als leidinggevende, ja, dan creëer je eerder problemen dan dat je ruimte en ontplooiingsmogelijkheden creëert.
Interessant, Paul. Dankjewel. Ik heb afgelopen weken 32 vaders mogen interviewen, waaronder Casper. En één ding wat er heel sterk naar voren kwam, is dat er maar 5 van de 32 hun eigen vader als rolmodel hebben. En ik heb gevraagd, wie is dan jouw rolmodel in het vaderschap? Nou, heel veel mensen hadden er niet één. En maar een paar hun eigen vader. Maar 4 hadden ook een zeg maar tegenrolmodel. Van ja, maar ik wil niet zoals mijn vader worden. En terwijl ik al die vaders interviewde, heel veel energie was er in die gesprekken, had ik het gevoel dat elke vader wel overtuigd was dat hij het rolmodel voor zijn kinderen ging worden. Aan het worden was, in wording, zeg maar. Dat speelt hier ook heel erg indoor. En wat Casper vertelt, dus je grootste onderdrukker ben jezelf en dat heb je prachtig nu, zeg maar, rondgemaakt vanuit die relatie met je eigen ouders. Niet alleen je vader, natuurlijk ook je moeder.
Ja, daar zie ik wel een parallel in tussen ouderschap en leiderschap. Want ik denk, het beste wat je kan doen als ouder is je eigen patronen aankijken. Dus bewustzijn gaan krijgen op je eigen patronen. Naar je kinderen toe, naar je vrouw toe, naar je ouders toe. En dat je dus, dat is het grootste cadeau wat je je kinderen kan geven. Maar dat is eigenlijk het grootste cadeau wat je als systemisch leider aan je mensen kan geven. Is je bewustzijn van je eigen patronen en daarna handelen.
Ja.
Dat is denk ik wel een parallel die ik nu in één keer zie. Dat ik denk, daar zie ik wel parallellen.
Ja, en dat waar Paul ook in het voorgesprek op aansloeg was, waar ik me altijd zo over verbaas. Ook bij die 32 vaders die heb ik geïnterviewd. Ben ik de enige geweest die een workshop heeft gedaan rondom het ouderschap. Hè? Dus how to talk to kids. Terwijl ik heb het eigenlijk niet gevraagd, maar ik weet haast wel zeker dat een heel groot deel die doet eindeloos leadership courses bij INSEAD. En gaan de bergen in of gaan de hei op of gaan naar Afrika met een groepje belangrijke mensen. En dan gaan ze hun leiderschapstijl ontwikkelen. En dan komen ze op kantoor, dan hebben ze die stijl en dan zijn ze degene die ze willen zijn binnen het bedrijfsleven. En dan komen ze thuis en dan vraag ik, heb je wel eens een workshop rondom het ouderschap gedaan? Nee. Heb je wel eens een boek gelezen? Oei, ik groei. Dat is het meest gelezen boek. bij alle ouders, bij alle vaders. Ja. Paul, jij zei al, vind ik ook wel een interessante insteek. Hoe werkt dat nou? Dat sluit ook aan bij wat jij zegt, Casper.
Ik wil even nog één ding toevoegen aan wat Casper zei. Over zelf je eigen patronen leren kennen. In ieder geval wat ik voor mezelf ook heb toegepast, is dat ik heb een heleboel mijn eigen patronen onderzocht en daar wat mee gedaan. Als ze niet helpend waren. Ik heb me tevens ook geaccepteerd dat ik, wat ik ook doe voor mijn kinderen, ik zal het later nooit 100% goed hebben gedaan. Dus net zoals dat ik wat te klagen heb over mijn ouders, naast dat ze ook heel veel goed hebben gedaan, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen, zullen mijn kinderen ook over mij klagen. En als je dat kan accepteren als ouder, maar als je dat ook kan accepteren als leider, dan is dat helemaal prima. Even terug naar jouw vraag. Kijk, het is prachtig dat die mensen allemaal leiderschapscursussen doen, want dat doen ze voor een doel, hè? Want dan worden ze of een betere leider, maar uiteindelijk kunnen ze dan of promotie of meer rendement halen uit de organisatie of nou, noem maar op, daar zitten een heleboel dingen bij. Het probleem soms is, als je dan weer teruggaat naar je gezin, dat je direct in de dynamiek van dat systeem stapt. Ja, dus je kan een heleboel cursussen doen over jezelf en over bewustzijn daarop. Wat helpend is, is om ook iets meer kennis te hebben over hoe werkt dat dan in de verschillende systemen. Ja. Ik weet wel, toen ik mijn vrouw net leerde kennen, en wij gingen naar mijn ouders op bezoek. En als mijn broer en zus daar dan ook waren, dan zaten we in no time, zaten we in de manier, in de humor van ons gezin.
Oh ja. Ja.
En ik weet dat mijn vrouw dan wel eens keek, zo, joh, wat gebeurt hier eigenlijk? Want zo ken ik haar helemaal niet.
Ja.
Nou, dat gebeurt. Je kan op INSEAD kan je prachtige leiderschapstrainingen doen en dat heel mooi in je bedrijf doen. En dan kom je weer in je gezin terug. En of dat nou je gezin is van herkomst waar je met je ouders, of jouw eigen gezin met jouw kinderen, of alleen met je partner. Ieder systeem heeft zo zijn eigen dynamieken. Dus ook een stukje bewustwording daarop helpt, zodat je je keuze hebt.
Je kan je dus wel heel bewust gaan zitten worden van de leider die je bent. En bij INSEAD ga je tonnen betalen om dat bewust te worden.
Ja.
Nou, prachtig. Maar als jij niet aan de onderkant, hoe zeg je dat, aan het begin, je eigen jeugd, wat voor een vader je denkt of wilt worden of zijn, dat veel wezenlijker is. Dat als je dat deel even niet meeneemt en denkt van nou, dat is niet belangrijk, dat je daarmee toch in de knel gaat komen. Want dan kan je dus maar moeilijk schakelen. Dan weet je op werk misschien heel goed wat voor een dienend leider je dan wil zijn. En dan kom je thuis en dan ben je gewoon die vader. Want ja, daar kan je uiteindelijk niks aan opleiding doen. Je zegt ook al, ik doe het toch wel fout. Hè? Dat hoor je dus ook continu terug. Ik doe maar wat en ik kan het toch niet goed doen. En dat is natuurlijk ook een heel veel gehoorde uitspraak bij ouders.
Ja.
Ik word er altijd een beetje edgy van. Van ja, dat is wel heel makkelijk, want dan hoef je dus ook niks te doen. Als ik dat tegen Kasper zeg, als ik in zijn bedrijf zit, van joh, weet je wat, ik kan toch niks doen. Ik doe toch wel fout. Nou, dat vindt Kasper toch niet tof, denk ik.
Nou, ik denk niet dat je het als excuus moet gebruiken natuurlijk. Hè. Het is gewoon accepteren, je doet je best en je weet nooit hoe het landt.
Ja.
Bij een kind of bij een medewerker, daar heb je rekening mee te houden. Kijk, ik denk wat je zegt, dat wel klopt, dat ik zeg altijd, ouderschap kan je niet één op één overzetten naar leiderschap, omdat daar andere dynamieken ook spelen. Mm-hmm. Maar wat meer leiderschap in hoe je ouder bent, zou wel handig zijn. Ja. En dan komen we weer terug bij dat bewustzijn en bewust worden daarop. Dus wat doe je nou op welk moment en waarom doe je dat eigenlijk zo?
En dat zou ook in het bedrijfsleven gaat je dat helpen. Als je bewuster bent van je ouderschap, daar zit namelijk heel veel in verscholen. Namelijk je jeugd, je eigen ouders, hoe je daar op ten opzichte staat. Als je bewuster bent van wat voor vader ben ik nou, wat voor nieuwe moeder ben ik nou. Dan gaat dat je ook helpen nadat je die INSEAD-cursus hebt gedaan van het dienend leiderschap. Hoe je dan daarmee omgaat.
Ja, nou ja, wat je tegenwoordig ziet is dat ze ook op INSEAD steeds meer dat stuk mee gaan nemen. Omdat de meeste patronen die je ontwikkelt, of je nou leider bent of familielid of vader, die heb je toch vaak in je jongste jeugd opgepikt. Dus ook bij INSEAD beginnen ze steeds meer terug te kijken naar niet alleen trucjes leren en het eigenlijk dit zijn de manieren waarop je leiding geeft, maar dat ze ook echt veel dieper gaan kijken van ja, wat maakt dat jij het op een bepaalde manier doet wat niet helpend is.
Ja. Ja.
Dus ja. Dat begint wel een overlap te vinden.
Ja, en wat ook wel interessant is in dit kader, is dat wat ik zelf heel erg merk de laatste jaar, twee jaar, dus de weg zeg maar naar de top, dan word je natuurlijk heel erg bekeken naar wat je doet. En als je eenmaal dan op die topplek zit, dan gaat het veel meer over wie ben je.
Ja.
Dan maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je doet. Het gaat veel meer over de vraag wie ben je. En dan is het natuurlijk wel handig als je daar al iets van werk in hebt gedaan. En dan, dus als jij weet wie je als vader bent, dan gaat je het absoluut helpen om ook op zo'n leiderschapsplek. Ja. Ja. En wat ook interessant is, is dat natuurlijk, zeker als je meerdere kinderen hebt, kijk, wat je bij het ene kind, hoe je opstelt als vader, dat kan natuurlijk anders zijn dan hoe je het bij een andere kind opstelt als vader. Want ik zeg ook altijd, en dat is wel een parallel, binnen mijn eigen bedrijf, ik behandel mensen gelijk door ze ongelijk te behandelen. Ja. Dus eigenlijk met kinderen natuurlijk ook zo. Want de een heeft een behoefte daar liggen en een behoefte daar. En de ander heeft een behoefte daar liggen en een behoefte daar. En het hele idee is dat je natuurlijk gaat invoelen van, hé, wat heeft dit kind nu nodig? En wat kan ik dan dat kind bieden? En dat kan iets heel anders zijn dan kind nummer 2 of kind nummer 3. Ja. Dus leert je sowieso heel veel, nog los van leiders, ja, leert je heel veel over relaties. Wat eigenlijk de kern is van, wat mij betreft, van ons bestaan. Hè? Hoe we relaties aangaan met anderen. Met onszelf, maar ook met anderen.
Nee, en Casper, ik heb nog een vraag voor jou. Dus wat is nou jullie unieke onderscheidende kracht met de manier hoe jij het VBC-notarissen aanstuurt ten opzichte van de rest in de markt? Want jij doet het volgens mij echt wel anders dan heel veel andere notariskantoren, toch?
Ja, wat wij doen is, we zeggen eigenlijk leiderschap op basis van competentie. Dus wat wij doen is eigenlijk wat we hebben gedaan een aantal jaar geleden, is we hebben gezegd van, dit is het bedrijf, VBC, een leeg blad. Helemaal leeg. En we gaan de komende maanden dat blad vullen. En hoe gaan we dat vullen? Door met ons hart. Dus niet zozeer met ons hoofd, maar met ons hart. En daar bedoel ik mee, wat vind je nou echt leuk om te doen binnen de onderneming? En ga iemand zoeken die dat ook leuk vindt. En ga samen, vorm je dan een groepje of een cirkeltje, hoe je dat wil noemen, een team. En ga waarde toevoegen. En wat je dan eigenlijk ziet gebeuren is als je dat helemaal los gaat laten, is dat mensen eigenlijk hun primaire taken best leuk vinden en dat ook blijven doen. En dan vanuit intrinsiek gaan doen. Maar wat ze ook gaan doen is gaan zeggen, ja, maar wacht eens even, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om wat bij te dragen op een ander vlak. Nou, prima. Dan creëer je als het ware meerdere rollen voor één persoon.
Heb je een concreet project of een concrete service of iets concreets in het bedrijf wat het al heeft opgeleverd?
Ja, dus maar onze organisatie is opgedeeld als het ware in 10 grotere cirkels. Hè? En dat bijvoorbeeld 1 is compliance, hè, dat je aan de regels voldoet. Een ander is acquisitie, een ander is kennis, een ander is ICT. En je mag gewoon in deze cirkels mag je gaan zitten als je dat wil. Het enige wat we dan vragen is dat je het leuk vindt en dat je commitment hebt. Dat je er ook iets aan gaat bijdragen. En wat je bijvoorbeeld ziet, noem wat compliance, wat heel veel mensen helemaal niet heel leuk vinden. Hè? Dus dat je als notaris is natuurlijk belangrijk dat we aan alle regeltjes voldoen. Maar we hebben gewoon een aantal mensen die dat super leuk vinden om te doen. En die daar dus gewoon in zitten en heel veel waarde toevoegen aan het hele bedrijf. Vanuit een intrinsieke motivatie. Terwijl anderen denken, waaronder ik, nou, ik ben heel blij dat iemand anders het doet. Want ik vind bijvoorbeeld acquisitie heel leuk. Die misschien andere mensen weer minder leuk vinden. Dus we proberen die cirkeltjes vrij organisch. Het woord zegt wel, organisatie. Organisch te formeren. En als je ziet dat er gaten vallen, dan ga je dus recruiten op basis van die profielen.
En ik weet toevallig dat jij nu een sabbatical hebt, dus die organisatie maakt het ook dat jij dit kan doen, hè, die sabbatical, denk ik. Want het lijkt erop dat mensen best wel autonoom en zelfsturend kunnen zijn.
Ja, dat is uiteindelijk ook het hogere doel, is dat mensen dus echt verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap nemen. En dat ze dus ook niet meer het gevoel hebben van, oh, ik moet nog even langs de baas met mijn briefje. Nee, want jij bent de baas op dat stuk. En ga het maar echt voelen. En om daar nog een schepje bovenop te doen, is dat we nu, misschien heb je er wel eens van gehoord, Holacracy. En dat we nu bezig zijn om te kijken of we dat wat meer kunnen gaan implementeren. En dat is een organisatievorm waarbij je holos, hè, het geheel, dus de kracht van het geheel, waarbij je dus eigenlijk de collectieve intelligentie die in heel die organisatie zit, zoveel mogelijk kanaliseert en zoveel mogelijk inzet voor het geheel. Ja. En dat is eigenlijk, het begint met gedachtegoed. Maar in de praktijk zie je gewoon dat er dus veel meer energie stroomt, als het ware. Veel meer flow zit. Ja.
Prachtig. Nou, heren, onwijs bedankt. Paul, die had nog een vraag voor mij. Dus...
Ja, weet je, meestal vragen we mensen die een bepaald vakgebied hebben, vanuit systemisch oogpunt, van wat maakt dat jij dat vak uitoefent? En ik heb ooit die vraag aan een kinderrechter gevraagd. En die was daar nog wel een paar dagen mee bezig, tot ze erachter kwam dat heel veel te maken had met haar eigen kindtijd. Dus ik vind het ook wel heel boeiend dat jij zo gedreven bent in met name ondernemende vaders. Dus je snapt wel waar de vraag naartoe gaat. Dus wat maakt dat, dat jij daar zo gedreven in bent?
Dankjewel voor deze mooie vraag. Ik ben hier de afgelopen 4 jaar heb ik hier slapeloze nachten van gehad. Dus die heb ik al gehad. Dus ja, wat het gebeurd is we zijn hier in Zwitserland komen wonen voor de baan van mijn vrouw. Dat heeft ertoe geleid dat ik dacht van oké, hoe ga ik dat nou in godsnaam allemaal aanpakken als vader van een dochter van nog niet 1 en een zoon van 4. Dus toen heb ik besloten om een workshop How to Talk to Kids te doen.
Okay.
En dat was de aanleiding. En ik begon daaraan met de gedachte, ik ben al een waanzinnig goede vader en ik zit lekker in mijn vel, dus goed. En toen kwam ik erachter dat het heel anders kan. Dus dat stukje bewustwording, wat al heel vaak teruggekomen is in deze podcast, dat ervaarde ik, dat ervoer ik, of zeg je, ervaarde ik door die workshop te doen. En toen viel het kwartje ook in één keer, want ik heb in mijn jongere studentenjaren ook, maar ook daarvoor, heb ik altijd heel veel projectjes opgepakt met kinderen. Dus ik ben dol op kinderen. En uiteraard nu dol op mijn eigen kinderen. En ik kan er heel makkelijk mee schakelen. Mijn moeder kon ontzettend goed spelen. Was echt een klassieke kindermoeder. Dat heeft ze heel veilig gevoeld. Ik denk dat ook van daaruit. Tegelijkertijd was mijn vader de broodwinner thuis en was het toen ik ging studeren of het huis uit ging, was het echt niet logisch dat ik iets met kinderen zou gaan doen. Dat wist ik toen ook allemaal helemaal niet. Hè? Dus ben ik economie gaan studeren en ben ik mijn carrière heb ik daar een beetje in proberen te gieten, te vormen. En toen kwam dit dus voorbij en toen viel het kwartje, leek het allemaal in één keer in elkaar te vallen, dat daar mijn kracht ligt. En dat het helemaal niet zo logisch is dat nou specifiek jouw kracht is, maar dat het bij mij dus zo is. En vervolgens is het ook zo dat mijn vrouw mij in de mogelijkheid heeft gesteld om dit nu verder te ontwikkelen. Zij werkt fulltime, heeft een goede baan en ik heb dit kunnen doen de afgelopen jaren. En met name ook er voor de kinderen kunnen zijn. En ik heb aan de lijve ondervonden wat dat voor de kinderen ook betekent als je er dag in dag uit voor ze bent, zoals mijn moeder dat vroeger ook voor mij was. Wat voor rust dat in de familie geeft, wat het ook voor je kinderen doet als je bewuster die vaderrol pakt en bewuster om kan gaan met de omgeving creëren waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Zo ben ik ermee bezig. En wat ik altijd een hele interessante insteek vind, is dat ik 6 jaar geleden best wel gelukkig was of tevreden was over de vader die ik ben, zonder dat ik bewust daarvan was. Ja, dus ik keek een beetje omheen. Ik zet het af tegen mijn eigen vader, tegen mijn vriendjes in de buurt en van mijn studie. Die ook vader aan het worden waren. En daar was ik tevreden over. Dat werd me ook wel verteld. En vandaag ben ik net zo tevreden als toen. Alleen nu zit er een veel groter stuk bewustwording onder. Van waarom?
Ja.
En ik kies heel erg mijn eigen richting in het vaderschap. En dat is niet op basis van wat mijn eigen vader me heeft voorgeleefd. Delen daarvan wel en delen niet. Dus ik ben me daar veel bewuster van en dat voelt prettig. En last but not least, dat gun ik alle kinderen en vaders toe.
Hartstikke mooi. Wat je ook eigenlijk weer zegt, dan komen we weer terug bij dat bewustzijn en bewust worden. En dat daar inderdaad de overkoepelende link tussen ouderschap en leiderschap ligt. Want dan wordt ouderschap ook een soort van leiderschap. Alleen het gaat over bewuste keuzes en daarmee mooie omgevingen creëren waarin mensen kunnen ontplooien.
Ja, en mooi dat je dat zegt, Paul, want dat gevoel, dus wat je nu even in een notendop samenvat, waarvoor dank, dat voelde ik ook aan mijn water, zeg maar, al vrij snel toen ik hier huisvader was. En wat je dan doet, dan pak je het boek over leiderschap uit de kast, wat iedereen in de kast heeft staan. Dat zijn de 7 Habits van Stephen Covey. Ja, en als je dat van het begin af aan leest, dan lees je al heel snel dat het gebaseerd is op een hernieuwde inzicht en aanpak van de opvoeding van zijn zoon. Daar heeft hij het eindeloos over in dat boek, zeker in het begin. Dus ik had een hunch, ik had een vermoeden en ik ging dat boek lezen. Nou, en dat werd pagina na pagina bevestigd. Maar ja, mijn insteek is, INSEAD die kan tonnen vragen en Stephen Covey kan en Simon Sinek die vullen volle zalen, omdat het over leiderschap gaat. Zodra die mensen ja. over het ouderschap praten, dan komt niemand meer opdagen. Dus dan kunnen ze ook die tarieven niet vragen. Dus ja, ik verdenk de hele sector van een... Van een valse voorstelling van zaken. Nou ja, mooi. We kunnen hier volgens mij nog eindeloos over doorpraten. Maar ik sluit de podcast even af bij deze. Ja, dit was hem weer. Dit was de podcast van My Daily Talks met Meijnerd van Wensen. Dat ben ik. Vond je dit nou interessant of heb je misschien wel een tip? Laat mij dat dan even weten op LinkedIn. Of stuur gewoon even een mailtje naar meijnerd@mydaddytalks.com. Je kan natuurlijk ook gewoon even de website bezoeken en dat is www.mydaddytalks.com. Ik ben ook coach, gediplomeerd coach, dus ik kan je ook coachen rondom dit thema. Nou, daar kun je me ook voor benaderen. Dank voor het luisteren en tot snel. En zoals we hier in Zwitserland zeggen, grüezi miteinand. Get on board, maybe your last train to catch. Don't wait for things to come your way.